Joël. Zijn naam betekent Jehovah is God. Het omgekeerde van Elia, die betekent God is Jehovah. Ja of Jo of Yahweh, allemaal afkortingen van Yahweh. De verbondsgod van Israël. Ik was een keer in gesprek met iemand over deze kleine profeten. En die zei, ja, ik ken alleen maar het boek Joël, want dat is dat boek van die springhanen. Nou, dat klopt wel een beetje, maar er is gelukkig iets meer te vertellen dan alleen maar het boek van de springhanen. Dat staat in het allereerste hoofdstuk. Laten we even vanaf vers 1 een klein stukje lezen. Joël 1, vers 1. Het woord van de Heere dat gekomen is tot Joël, de zoon van Petuel. Hoor dit, oudsten, neem dit ter oren, alle inwoners van het land. Is dit gebeurd in uw dagen of in de dagen van uw vaderen? Vertel er over aan uw kinderen en laat uw kinderen erover aan hun kinderen vertellen. En hun kinderen weer aan de volgende generatie. Wat de jonge springhaan overliet, at de veldspringhaan op. En wat de veldspringhaan overliet, at de trekspringhaan op. En wat de trekspringhaan overliet, at de zwermspringhaan op. Vier types springhanen, en u merkt, ik heb het voorgelezen uit de HSV, en die hebben die namen vertaald. In een soort springhaan. Maar ja, wat moet je daarmee met al dit soort springhanen? En dan is het wel aardig om eens te kijken wat ze de Hebreeuwse namen daarvoor betekenden. De eerste, wat hier heet de jonge springhaan, de Gazam. En de volgende is wat hier heet de veldspringhaan, de Arbeg. Zijn eigenlijk één soort springhaan, waarvan de eerste de jonge variant is en de tweede de volwassen. Die wij ook al tegenkomen in Egypte. Als daar de plagen over Egypte losbarsten, omdat God wil dat zijn volk uit Egypte gaat verlost worden. Dat is de eerste soort. En al van die eerste soort laat Mozes aan de farao weten in Exodus 10 vers 6. Zoals uw vaders en uw voorvaders niet gezien hebben vanaf de dag dat zij op de aarde waren tot op deze dag. En uw is natuurlijk de farao en zijn legerstaf. Die gaan nu de dingen meemaken die nog nooit eerder waren vertoond. En dan heeft Mozes het alleen nog maar over die eerste kleine variant. En daarna komt dan de Jelek, een tweede soort, en de Gasiel, uiteindelijk de derde soort. En die zijn hier in de HSV allemaal keurig vertaald. En dan voelen we aan, dit zijn opeenvolgende zwermen springhanen die dat doen wat de vorige niet heeft kunnen doen. En de laatste is dan wel de meest agressieve variant. We hebben gelezen in vers 2. Is dit gebeurd in uw dagen of in de dagen van uw vaderen? Dat is weer eenzelfde soort vraag als die Mozes stelde aan de farao. Alleen de u hier is natuurlijk niet farao, maar is Israël zelf. Israël gaat de dingen meemaken die Egypte vroeger meemaakte. En dan voelt u aan hoe ernstig het is als in Egypte Israël verlost wilde worden en God daar alle middelen voor gebruikt heeft om de farao tot bezinning te brengen. Dan heeft hij minstens zoveel moeite nodig om nu zijn eigen volk tot bezinning te brengen. Zo begon vers 2. Hoor dit, oudsten, neem ter oren alle inwoners van het land. Maar waarom dan? Waarom nou die opeenvolgende groep springhanen? Vers 5 zegt, ontwaak, dronkaards, en ween, Weenklaag alle wijndrinkers over de jonge wijn, want die is van uw mond weggenomen. Alle inwoners van het land worden aangesproken als dronkaards. Nou, we kennen het verschijnsel. Dat wordt ons al verteld kort na de zondvloed. Als Noach in een tuin slachtoffer wordt van de vrucht. Zoals in de eerste tuin Adam ook al slachtoffer werd van de vrucht. Hij en zijn vrouw namen van een verboden vrucht. Maar Noach nam te veel van de vruchten die hij daar zelf op een nieuwe aardbodem had gekweekt. Een te veel aan zegeningen is nooit goed. En dit is ook de klacht die God hier uitspreekt aan zijn volk. Jullie komen om in de rijkdommen. Jullie doen je te goed aan alle zegeningen. En jullie zijn een volk, wat je zou vandaag zou kunnen noemen, ik-gericht. Ik wil ontvangen. En of God wat ontvangt, dat is helemaal niet meer interessant. En om dat punt even bij dat volk weer in herinnering te roepen, gaat God deze sprinkhanenplagen over het volk uitstorten. Want, zegt hij in vers 6, een volk is tegen mijn land opgetrokken, machtig en niet te tellen. Zijn tanden zijn leeuwentanden en het heeft hoektanden van een leeuwin. Het is in de eerste plaats een machtig volk. En die sprinkhanen zijn dus, waarschijnlijk in de tijd dat Joël deze profetie uitspreekt, ook echt een plaag geweest. Maar God laat weten aan de hand van dat voorbeeld wat Joël gewoon kan vertellen, er komen er nog meer aan. En dat heeft te maken met jullie gedrag. Want u weet, een profeet komt als het niet goed gaat met het volk. Een profeet is altijd bedoeld om het volk weer terug te brengen bij God. Dat deed Hosea de vorige keer met aanschouwelijk onderwijs. Nou, dat was een soort onderwijs wat er diep ingehakt heeft. Vooral bij Hosea zelf. Maar hij bracht de boodschap daarmee wel voor het voetlicht. Joël hoeft dat niet te doen. Hij hoeft alleen maar een boodschap door te geven. Maar ook dat doet hij aan de hand van wat daar in zijn tijd waarschijnlijk zich heeft afgespeeld. En zo zegt hij, als hij springt aan de plaag, zo zal er een machtig volk aankomen. En hoofdstuk 2, vers 20, u leest dat later, dan komt dit volk uit het noorden. Het noorden is in de profetieën heel vaak de richting van waaruit een macht op gaat trekken naar het volk Israël. We komen er straks nog wel even op terecht. En dit kenmerk vormt samen de hongersnood. De hongersnood waar het volk in terecht gekomen is en waarvan Joël gaat vertellen, dit is nog maar de eerste golf. Er komen er nog meer. Totdat God zijn doel bereikt heeft. We weten niet goed in welke tijd Joël heeft geprofeteerd. Tenminste, dat staat hier niet in zijn boek. Anders dan bij Hosea, de vorige keer konden we merken in welke tijd van de koningen hij geprofeteerd heeft. Dat missen wij hier in het boek Joël, dus we moeten het een beetje afleiden uit andere gegevens. Wanneer zou Joël hebben geprofeteerd? Als we kijken naar de koningen van Israël, dan hebben we natuurlijk vanaf Saul de opvolging van naar David toe. En op de troon van David blijven ook altijd de zonen van David op de troon zitten. Ook als na Salomo het rijk in tweeën wordt gedeeld, blijft Rehabiam en anderen op de troon van David zitten. Allemaal nakomelingen. Anders dan in Israël, waar Jerobeam het tienstammenrijk overneemt onder de naam Israël of Efraïm. Daar volgen de koningshuizen ook elkaar op. Baesa en Omri, Jehu, allemaal andere koningshuizen. En na Jehu gaat dat nog door tot aan de laatste van het tienstammenrijk aan toe, met de naam Hosea. En dan zijn we inmiddels in het tweestammenrijk aangekomen bij het bewind van Hiskia. En halverwege dat bewind wordt het tienstammenrijk in Babel weggevoerd in Assur. We hebben de vorige keer gekeken naar de profetie van Hosea, die zich afspeelde ten tijde van het koningschap van Jerobeam II. En dat was ook een zegenrijke tijd voor het volk. In diezelfde tijd was Uzzia ook een koning, waarvan in 2 Kronieken 26 vers 5 staat, God maakte hem voorspoedig. En toen kwam Hosea met zijn boodschap. En zijn boodschap betekende redding. We denken dat Joël ongeveer in diezelfde tijd moet hebben gesproken. Joël met de naam De Heere is God. En dat menen we af te leiden uit het feit dat hij wat punten van overeenkomst vertoont met Amos, de profeet, waar we de volgende keer naar hopen te kijken. Want Joël eindigt zijn boek met de uitspraak in Joël 3, vers 16, De Heere zal vanaf Sion brullen. En dat is ook het begin van Amos. Amos 1, vers 2 begint met dezelfde woorden. En het lijkt er dus op als waar Joël ophoudt, dat Amos daar verder gaat. Alleen Amos spreekt in het tienstammenrijk en Joël hoofdzakelijk in het tweestammenrijk. Zullen wij merken. Nog even een klein technisch puntje. Er zijn verschillende vertalingen, dat heeft zijn voordelen, maar ook zijn kleine nadelen. De NBG bijvoorbeeld en de HSV hebben de hoofdstukindeling die we allemaal kennen in drie hoofdstukken. Maar de nieuwe Bijbelvertaling, die houdt een andere indeling aan. En waarom dat zo is, dat houdt ons vanavond niet bezig. Maar daar loopt hoofdstuk 2 tot en met vers 27 door. En daarna begint hoofdstuk 3. Ja, en wat in onze Bijbels, en de HSV dus hoofdstuk 3 heet, dat is in die NBV-vertaling hoofdstuk 4. Dit is even een klein technisch puntje. Mocht u een Bijbelversie niet helemaal meekrijgen, dan ligt dat misschien aan deze oorzaak. Joël 1, vers 1. We weten van Joël eigenlijk hoegenaamd niks dan dat hij de zoon is van Petuel. Ja, en als de naam van zijn vader erbij staat, dan betekent dat natuurlijk ook wat. Want Petuel betekent een opening van God. En dat is een van die wonderlijke dingen in dit boekje. Dat God weliswaar met hele pittige sancties gaat komen. Sprinkhanenplagen of invallen van noordelijke machten die er niet om liegen. Die het volk behoorlijk berooid achterlaten. Maar dat God altijd weer een opening gaat bieden. En zo komt Joël in zijn profetie naar zijn volk toe. Alle inwoners van het land, en dat blijken dan vooral de inwoners te zijn van Juda en Jeruzalem, dat lees je dan vooral in het laatste hoofdstuk, bijvoorbeeld in vers 1. Want zie in die dagen en in die tijd, als ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem. En waarom de profetie van Joël zich dan richt tot deze inwoners van Juda en Jeruzalem, dat zal wel blijken uit het vervolg. Deze twee kenmerken. De hongersnood wijzen op een machtig volk wat een enorme honger tot gevolg zal hebben. Ik lees even vers 7. Want die macht uit het noorden van vers 6, dat machtige volk, daarvan zegt vers 7, het heeft mijn wijnstok een woestenij gemaakt en mijn vijgenboom tot een kale tak. Het heeft hem volledig afgeschild en weggeworpen. Zijn ranken zijn wit geworden. In vers 12. De wijnstok is verdord. De vijgenboom is verwelkt. De granaatappelboom, ook de palmboom, ook de appelboom. Alle bomen van het veld zijn verdord. Ja, de vreugde is verdord, geweken van de mensenkinderen. God hecht grote waarde aan de bomen in het land. Want hij vereenzelvigt vaak dat volk ook met die bomen en met de vruchten die die bomen produceren. Hij wil het volk alle rijkdom en zegeningen van het land geven, zoals hij het ooit deed daar in de hof in Eden in Genesis 2, waar ook een hof was met alle geboomten die goed waren om van te eten. En als God dan later met Israël zijn eigen begin maakt en daarvoor dat volk een eigen land heeft, dan is dat land ook een land niet alleen overvloeiende van melk en honing, maar ook een land met prachtige, rijk vruchtdragende bomen. Hij heeft het dan in hoofdstuk 1 vers 7 over mijn wijnstok en mijn vijgenboom. Die hebben zo een betekenis. En u kunt zich misschien die gelijkenis van Jotam herinneren in Richteren 9, als er een opvolging moet worden gekozen voor Gideon, dan laat in deze gelijkenis Jotam horen hoe de bomen van het woud een boom gaan opzoeken waarvan ze denken, die kan wel koning over ons worden. En zo gaan ze als eerste naar de olijfboom. En die wou ik ook even als eerste noemen, want het is opmerkelijk dat die boom hier in het begin van deze profetie van Joël mist. Waarom wordt er niet over de olijfboom gesproken, terwijl die zo vitaal is in het leven van Israël? Wel, de olijfboom, in die gelijkenis van Jotam, die weigert. Hij zegt, nee, ik hoef geen koning te spelen. Ik ben hier niet om koning te zijn, ik ben hier om olijfolie te produceren. Want de olie, dat maakt God en mensen blij, die prijzen dat in mij. En olie is ontzettend belangrijk. De olijfolie werd heel veel gebruikt voor de zalving. Bijvoorbeeld de zalving tot een priester. Bijvoorbeeld de zalving tot koning of tot profeet. Al die zalvingen die iemand de positie gaf die God hem wilde geven, zijn waardigheid, die werd ontleend aan de zalving. Denk even aan de zalving van Aaron en zijn zonen, maar ook van Saul en van David. Na die zalving waren zij en priester, of koning, of profeet. En die uitdrukking, die manier van denken, neemt Paulus over in het Nieuwe Testament als hij ons gaat vertellen dat wij als kinderen van God ook een zalving hebben gekregen. Wij zijn gezalfd namelijk met de Heilige Geest. En al die drie functies die hebben wij ook gekregen. Als koningen en priesters en ook om profeetdienst te verrichten. Om dat wat de Heer ons heeft gegeven ook aan anderen door te geven. Daar hoef je niet van tevoren je over te vragen, heb ik die waardigheid wel? Mag ik dat wel doen? Nee. Wij zijn daarvoor geautoriseerd dankzij de zalving van de Heilige Geest. Alsof God daarmee wil zeggen, vanaf nu ben je gezalfd. Als we de Heilige Geest krijgen, dan worden wij verzegeld. Zet God zijn eigendomstempel op ons. Hebben wij de Heilige Geest gekregen als een soort belofte voor een toekomstige erfenis. Maar wij zijn ook gezalfd. Dat gebeurt, zegt Paulus in Efeze 1... op het moment dat je tot geloof komt, hoef je niks voor te doen. Als je tot geloof komt, je gaat je knieën buigen aan het kruis van de Heer Jezus. Je neemt hem aan als jouw Heer en Heiland. Krijg je op datzelfde moment de Heilige Geest eenwonend. En ben je koning, priester en profeet geworden. Die boom, de olijfboom, die voor Israël zo ontzettend belangrijk was, heeft een prachtige betekenis voor ons. Dat geldt ook voor de vijgenboom. De vijgenboom, in die gelijkenis van Richteren 9, ook die weigert de functie van koning. Hij zegt, nee, ik ben helemaal niet geschikt om koning te spelen. Zeg, ik ben een vijgenboom en een vijgenboom moet goede vijgen produceren. Namelijk zoetigheid en goede vrucht, daarvoor ben ik hier. Ik hoef geen koning te zijn. En dat is ook precies wat hij in de Bijbel tegenkomt als je kijkt naar de vijgenboom Ja, die bladeren, Adam en Eva dachten daar gebruik van te kunnen maken in Genesis 3, om zich te bekleden. Maar toen God dichterbij kwam, moesten ze zich verstoppen, want ze konden die vijgenblaadjes niet echt gebruiken om hun naaktheid daarmee te bedekken. Daar moesten andere dingen voor komen. Daar moest God voor ingrijpen om daarvoor een dier te slachten en de huid van dat dier te nemen om daarmee Adam en Eva te bekleden. Het goede van de vijgenboom, dat zijn de vruchten. Hoorde koning Hiskia, toen hij dat gezwel had, dat Jesaja tegen hem zei in 2 Koningen 20, vers 7. Leg maar een klomp vijgen op die plek, koning, dan zul je wel zien dat het beter met je gaat. Kortom, de vijgenboom helpt ons een beetje te begrijpen wat pastorale zorg is in de gemeente. Want u merkt al lang dat die profeten in het Oude Testament en al die gegevens die er ons aandragen, ons ook helpen te begrijpen wat wij vandaag uit deze profetieën mogen leren. De vijgen, dat wat de zere plek geneest, is die pastorale zorg die zo ongelooflijk belangrijk is. De wijnstok, een derde boom, ook in die gelijkenis, die ook de positie van leider krijgt aangeboden. Hij zegt, nee hoor, ik ben alleen maar wijnstok. Ik ben hier om druiven voor te brengen. En die wijn, dat doet God en mensen blij maken. Daar ben ik geschikt voor, daarvoor ben ik hier. Ik ben geen koning. En zo bedankt ook de wijnstok. En zo merken we dat als daar die wijnstok en die vijgenboom, de blijdschap en de herderlijke zorg kaal zijn, dat dat nogal wat impact heeft. En waarop dan? Nou, het heeft nogal wat grote gevolgen. Lees even in vers 10. Hoofdstuk 1, vers 10. Het veld is verwoest, de grond treurt, het koren is verwoest, de nieuwe wijn opgedroogd en de olie verkommerd. Drie dingen. Het koren verwoest, de wijn opgedroogd en de olie verkommerd. Hier komt de olijfboom toch even om de hoek. Als iets wat kennelijk geen olie meer produceert. En als deze drie elementen er niet meer zijn, hebben we in vers 12 gelezen, dan is de vreugde geweken van de mensenkinderen. Maar nu lezen we even door. Vers 13. Omgord u en bedrijf rouw, priesters, weeklaag, dienaren van het altaar. Kom overnacht in rouwgewaarden, dienaren van mijn koning. Want graanoffer en plengoffer zijn aan het huis van God onthouden. Een graanoffer of een spijsoffer, dat is een van die twee dagelijkse offers die altijd gebracht moesten worden, zegt Exodus 29. Er moest elke dag 's morgens en 's avonds een brandoffer worden gebracht. En daar moest ook altijd een bijbehorend spijsoffer aan toe worden gevoegd. Op het brandofferaltaar moest altijd een brandoffer voor God branden. Dat was voor God de basis om bij zijn volk te kunnen wonen. En hier zegt Joël, als jullie dronken worden van de wijn, als jullie alleen maar zo bezig zijn geweest met consumeren, dan zal God ervoor zorgen dat jij niet alleen maar geen wijn meer kunt gaan drinken, maar dat je je daarmee ook gaat realiseren dat God tekortgekomen is. God heeft geen spijsoffer meer. En als er geen wijn is, dan kun je ook geen drankoffer meer brengen. Vers 18. Hoe kreunt het vee? En als het vee kreunt, er kan geen volgend geslacht meer komen van jonge lammetjes, jonge kalfjes en dergelijke. dan kan er ook geen slachtoffer meer komen. En dit is het punt waar Joël op wijst. Jullie zijn zo met jezelf bezig, dat je geen enkel probleem ermee hebt om dronken te worden van wijn. Maar die sprinkhanenplaag heeft ervoor gezorgd dat er geen wijnstok meer overblijft en geen boom meer vrucht draagt. En zo komen er later vijanden uit het noorden over jullie heen, om jullie tot honger en dorst te dwingen. Om je te laten beseffen dat jullie ernstig tekortgeschoten zijn in het feit dat God geen offers meer heeft gekregen. De grote gevolgen van die kaalheid, die hebben gevolgen voor het huis van God. Alle inwoners zijn natuurlijk arm, hebben honger en dorst gekregen, maar God komt eraan tekort. We hebben gemerkt de vorige keer met Hosea, en dat geldt ook voor dit boek Joël en voor alle profeten, klein en groot, dat ze niet alleen een boodschap hebben voor de tijd waarin zij spraken, en ook niet alleen een boodschap hebben voor de verre toekomst, voor het Messiaanse Rijk en voor het feit dat het met Israël straks goed gaat komen, gelukkig, maar ook voor ons vandaag. Wij, gemeente van God, al Gods kinderen met elkaar, vormen het huis van God. En Petrus schrijft bijvoorbeeld in zijn brief, in 1 Petrus 2, wij vormen geen fysiek huis van God. Nee, we zijn een geestelijk huis van God. En we hebben wel een mooie taak om offers te brengen. Geen fysieke lammeren en spijsoffers zoals Israël dat deed, maar geestelijke offers. Kortom, wat Israël kende in de dienst in het huis van God, in de tempel in Jeruzalem, is een beeld wat ons helpt te begrijpen hoe wij vandaag als gemeente van God dienen te functioneren om God de offers te brengen die Hij graag wil ontvangen. De Heilige Geest woont vandaag in de gemeente van God. Hij kan daar wonen op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, zoals God ooit kon wonen bij zijn volk op grond van het voortdurend branden van een brandoffer op het brandofferaltaar. Op exact dezelfde basis woont God nu bij ons in de gemeente. In haar totaliteit, maar ook in ons individueel. God, de Heilige Geest, woont in ons. En die olie, die spreekt daarvan. Dit komt heel dicht bij ons. Maar of je nou kijkt naar je persoonlijke leven en je afvraagt, in hoeverre heeft de Heilige Geest de regie in mijn leven? Komt God in mijn persoonlijke leven tot zijn doel? Geef ik hem in mijn persoonlijke leven de eer en de glorie die hem toekomt? En ook in ons gezamenlijk functioneren als gemeente, even over de volle breedte, ik kijk niet even naar de denominaties en de verschillende kerkrichtingen, maar wereldwijd, in de gemeente van God, komt God daarin tot zijn doel? Komt de Heilige Geest daarin tot zijn doel om de Heer Jezus daarin groot te maken? Als er al wordt gesproken over de Heilige Geest, dat misschien alleen maar één keer per jaar met Pinksteren, of heel overdreven in alle charismatische excessen die je ook hier en daar tegenkomt, maar daar gaat het niet om. Het gaat om het levend functioneren van de Heilige Geest. Is de olie wel aanwezig? Of is die er niet en hebben we te maken met een soort kaalslag zoals dat hier door Joël wordt beschreven? Is de blijdschap die zo kenmerkend is voor de brieven van Johannes en voor zijn evangelie. U kent die brieven van Johannes. Ik schrijf u deze dingen opdat uw blijdschap volkomen zij. Hoe zit het met de pastorale zorg? Waar zijn de herders die diegenen kunnen zien, zoals een herder let op de kudde, waar, zoals in het geval van Hiskia, er iets aan verzorging moet worden gedaan? Waar zijn ze? Of is het een gigantische kaalslag? En wil God ons misschien ook vandaag door middel van het boek Joël helpen te beseffen dat er iets moet gebeuren. Maar wat dan? Als die springhanen ons helpen te begrijpen dat er een machtig volk uit het noorden gaat komen, wat honger gaat worden, gaat opleveren, en dat zich dat nog een aantal keren moet herhalen voordat God met zijn volk Israël tot zijn doel is, dan zegt hoofdstuk 2 vers 11 het volgende. En de Heere laat zijn stem klinken voor zijn leger uit, want zijn leger is zeer groot. Ja, machtig is hij die zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de Heere, zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen? Heel opmerkelijk dat dat enorme leger wat er uit het noorden aan gaat komen, dat God door de mond van Joël laat weten, maar het is mijn leger. En ik ga met mijn volk toe naar een dag die ik mijn dag ga noemen. De dag van de Heere. Dan moet er iets gebeuren. God wil zijn volk wakker roepen. Vers 2. Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op mijn heilige berg. Laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de Heere komt, ja, is nabij. Er was een voorschrift, al gegeven door God, kort na de uittocht uit Egypte. Met het oog op het feit dat het land, als ze eenmaal in het land zouden wonen, in Numeri 10 vers 9, wanneer u dan in uw land ten strijde trekt tegen de tegenstander die u benauwt, dan moet u met die trompetten een onderbroken klank laten horen. En dat volk is nog niet eens in het land. Ze zijn nog in de woestijn, maar God zegt, stel je nou voor dat je in het land woont en er komt een vijand aan. Dan moet je op de trompet gaan blazen, een onderbroken klank met klankstoten. En dat moet een alarmroep worden, waardoor het hele leger bij elkaar komt en zo kun je de vijand tegemoet gaan. Maar als Joël zegt, die vijand komt er. Maar als God daaraan toevoegt, dit is mijn groot leger, dan zit Israël wel in een hele bijzondere situatie. En dat is precies waar God zijn volk wil hebben. God wil ze laten beseffen, tot nu toe hebben jullie een heel gezapig, rijk leventje geleid. Jullie zijn dronken geworden van alle dingen die je hebt toegeëigend. Ik ben ernstig tekort gekomen. Want die tempel die er in Jeruzalem staat, is dan juist een ontmoetingsplaats. En ik wil daar graag bij jullie wonen, om jullie altijd weer uit te nodigen om met jullie offers bij mij te komen. En daar is niks van terechtgekomen. Misschien nog net die verplichte offers die ze dagelijks moesten brengen. Maar de vrijwillige offers, weet u waar het boek Leviticus mee begint? Niet met de verplichte offers, maar met de vrijwillige offers. Een vrijwillig brandoffer, alsof God zei tegen Mozes, Mozes, weet je wat? En ook dan zijn ze nog steeds in de woestijn. Mozes, weet je wat? Stel nou dat ze in het land wonen. En ik woon bij dat volk. En iemand heeft het in zijn hart om mij te komen danken. Het kan toch, hè, dat je zo blij bent dat je daar in het land mag wonen, dat je mij een brandoffer wil brengen. Een brandoffer wat als een welriekende reuk naar mij omhoog stijgt. Nou, dan vind ik dat heel fijn. En dat mag een rund zijn, dat mag een schaap zijn, dat mag desnoods een paar duifjes zijn. Als je het niet zo rijk hebt. Maar als iemand wil komen, laat hem alsjeblieft komen. Bent u in het Oude Testament wel eens iemand tegengekomen? die vrijwillig een brandoffer heeft gebracht. Ja, wel verplichte bij de geboorte van een kind of de war van de situatie waarin je er eigenlijk niet aan kon ontkomen. Dan moest je wel. Maar gewoon spontaan. Ze worden niet verteld. Net zo min bij een spijsoffer. En nu komt Joël met de naam De Heere is God. Hij heeft al die tijd gewacht tot er misschien eens iemand op de gedachte zou komen om God spontaan te loven en te prijzen met een door hem voorgeschreven offer. Wat ze ook vergeten zijn, dat is als de vijand komt, om het dan op deze manier aan te pakken zoals in nummer 10 wordt beschreven. Als de vijand komt, moet je op de trompet gaan blazen. Een onderstoot, met stoten het volk oproepen. Want, voegt hij eraan toe, dan zal aan u gedacht worden voor het aangezicht van de Heere uw God. En u zult van uw vijanden verlost worden. Dus als God hier bij Joël al aangeeft, ik ga met een machtig leger jullie tot honger brengen, om jullie te laten beseffen wat ik al die tijd heb gemist. En dat leger komt eraan, dan weet je nog hoe dat ooit door mij was ingesteld wat je moet doen als er een leger aankomt. Het loopt God nooit uit de hand. Hoe het volk zich ook gedraagt, dan als God gaat tuchtigen, wat dat leger dan inderdaad ook gaat doen, een tuchtmaatregel in de hand van de Heere God, is tegelijkertijd een middel om zijn volk inderdaad wat bijles te brengen, tot op te voeden, om weer aan hem te gaan denken. God is ongelooflijk geduldig in de opvoeding van zijn volk. Een van die voorbeeldjes die dat laat zien is als David de volkstelling heeft gedaan en de verderving al door het land is gegaan en hij op de dorstel van Arauna staat, dan heeft hij een offer bij zich. En hij zegt tegen Arauna, ik wil dat brandoffer zelf kopen, want ik wil geen offer brengen wat me niks gekost heeft. En zo gaat David met een door hem zelf betaald offer de engel des Heren tegemoet. En daar op de dorstvloer van Ornan, daar mag de engel des Heren stoppen. Maar dan moet David kiezen. Wat zal ik doen? En dan kiest hij uit de drie opties. De optie waarin hij zegt, ik wil in uw handen vallen. Niet in de hand van de vijanden of wat dan ook. Maar zegt hij in 1 Kronieken 2:21 vers 13. Het benauwt mij zeer. Laat mij toch in de hand van de Heere vallen. Want zijn barmhartigheid is zeer groot. En zo wil God ook hier, door middel van de profetie van Joël, zijn volk wakker schudden. En tegelijkertijd wil laten weten, maar wat ik jullie ook doe om jullie weer op te voeden, het is altijd mijn barmhartigheid die jullie daarmee gaan waarderen. Waar hebben we het over als we kijken naar de dag van de Heer? Of de dag des Heren? Wel, laten we even kijken naar een overzicht. Dan beginnen we natuurlijk niet helemaal aan het begin. Dat zou allemaal een beetje veel tijd kosten. Maar laten we beginnen na de zondvloed, zelfs na de torenbouw van Babel, als er al volkeren zijn die ontstaan zijn dankzij de hoogmoed om een toren te bouwen. U kent dat verhaal. Dan wordt de aarde bewoond door niet alleen door mensen, maar door volkeren tot de dag van vandaag aan toe, met elk hun eigen taal en gebied. En als de volkeren er zijn, dan wil God via Abraham ook een eigen volk, en namelijk het volk Israël, zijn nageslacht. En we hebben al even nagedacht hoe zij 400 jaar later uit slavernij uit Egypte worden bevrijd. En dat God bij de berg Sinaï een soort huwelijksverbond met zijn volk gaat sluiten met de 10 geboden op de 2 stenen tafelen. En zo komt dat volk in het door God beloofde land. Maar alle profeten, inclusief Joël, ten spijt, wijkt het volk steeds verder af. Uiteindelijk in ballingschap, een deel mag weer terugkomen. In het Nieuwe Testament komen dan de Heer Jezus tegen. Die in die gelijkenis vertelt van die wijngaard, hoe God de pachters altijd weer iemand stuurt om de pacht te innen. En de ene na de ander wordt mishandeld of gedood, net als de profeten. En uiteindelijk zegt de Heer van de wijngaard, ik zal mijn zoon sturen, hem zullen zij ontzien. En dat gebeurt niet. Ook de zoon wordt gedood. En de Heer Jezus vertelt die gelijkenis zelf. Het is ongelooflijk aangrijpend. Dat hij die zo kwam, wist wat er met hem zou gaan gebeuren. Namelijk dat ook zijn volk hem aan een kruis zou nagelen. Niet alleen zijn volk, de hele wereld in de persoon van Pilatus en Herodes stonden daar bij het kruis om de Zoon van God aan een kruis te nagelen. Op dat moment wordt de voorhang in de tempel gescheurd en onderbreekt God de band met zijn volk even en gaat Israël onder in de volkerenzee. Is eigenlijk een van de volkeren zoals anderen. Het komt wel weer goed. Maar er komt nu eerst een tussenfase. Na de opstanding en de hemelvaart van de Heer Jezus komt de Heilige Geest naar beneden. De trooster, of beter gezegd die andere trooster waar hij het al over had in die laatste nacht voordat hij naar het kruis zou gaan, die de Vader zou zenden, die is inderdaad gekomen in Handelingen 2. En zo is er een begin gekomen met de gemeente, bestaande uit Joden en Heidenen. En die gemeente, ja, daar woont de Heilige Geest in, collectief, maar ook individueel. Lees 1 Korinthe 3, de gemeente als geheel. Lees 1 Korinthe 6, waar Paulus schrijft dat de Heilige Geest ook in ons als de lichamen een tempel is van de Heilige Geest. En die groei van de gemeente gaat door tot de dag van vandaag aan toe. Maar is binnenkort afgelopen als het moment van de opname aanbreekt. En Paulus beschrijft hoe de Heer Jezus zelf met een bevelend roepen komt. En wij, nadat eerst al ons slapen gelovigen zijn opgestaan, samen met hen de Heer tegemoet gaan in de lucht en altijd bij hem zullen zijn. Daarna gaat God met Israël weer helemaal verder. Op een manier waarvan je denkt, Heer, hoe is het mogelijk? Vele profeten schrijven daarover hoe daar een geest door het volk gaat komen. En door Israël weer opnieuw er een boodschap de wereld in komt, waardoor ook opnieuw onder volkeren velen tot geloof gaan komen, die allemaal uit gaan kijken naar een moment wat we noemen de verschijning. Tenminste, zo wordt het in het Nieuwe Testament vaak genoemd. De verschijning van de Heer Jezus Christus. De opname is geen verschijning, want dat ziet verder niemand. Wij zijn in één keer weg. Ja, men mist ons. Maar als de Heer gaat verschijnen, dan zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. En als hij verschijnt, dan komen wij met hem om met hem te regeren. Zijn verschijning markeert een einde aan een zware periode van 3,5 jaar. En is het begin van een fase van 1000 jaar vrede. Het 1000-jarig rijk of het Messiaanse rijk. Wel, die twee dingen samen. Dat is wat de profeten in het Oude Testament noemen de dag des Heren. Die kent dus een eerste fase, een oordeelsfase. En die kent een tweede fase, een zegenfase. En vooral die oordeelsfase is voor veel profeten een thema, en ook voor Joël. Bijvoorbeeld in Jeremia 30, vers 7, daar wordt van die oordeelsfase gezegd, het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Een tijd van loutering, zoals je zilver of goud in de smeltkroes loutert. Zo wordt Israël in die fase gelouterd om dan gelouterd het Messiaanse Rijk binnen te kunnen gaan. De Heer Jezus noemt die periode zelf in Matthäus 24, vers 21 een grote verdrukking. Dus een periode van 3,5 jaar die in heel veel boeken, ook in de boek Openbaring, uitvoerig terug gaat komen. Maar het houdt ons vanavond niet bezig. We kijken nu naar de profeet Joël, die het dus heeft over die oordeelsfase van de dag des Heren. En dan voelt u wel aan dat die drie sprinkhanengolven wijzen op achtereenvolgende machten uit het noorden. In de tijd van de kleine profeten en de grote profeten, voordat de Heer Jezus er is, komen natuurlijk Assur en komt Babel. Die hebben ook flink huis gehouden. Die hebben er uiteindelijk ook voor gezorgd dat er, als de twee stammen ook naar Babel zijn weggevoerd, er in dat land ook maar weinig meer overgebleven is van vreugde, van vruchten, van bomen. Het is eigenlijk één grote kaalslag. Maar daarmee is het niet klaar nog. We lezen in het boek Daniël over een koning van het noorden als de laatste grote macht die pas door de Heer Jezus persoonlijk zal worden vernietigd bij de verschijning op de Olijfberg. Kortom, de profetie van Joël die strekt zich uit tot in de verre toekomst. Maar er is wel een oplossing voor. Zegt hij in hoofdstuk 2, vers 12. Bekeer u, ook nu echter, spreekt de Heere, bekeert u tot mij met heel uw hart, namelijk met vasten en met geween en rouwklacht. Ook nu, alsof God zegt, ik zeg het niet voor de eerste keer. Joël is al de zoveelste keer. Nou, denk maar even terug aan zijn naamgenoot, ja, maar omgekeerd, Elia, die op de Karmel die twee altaren liet bouwen. Dat ene voor de Baalpriester en het andere voor de ware God. U kent het verhaal, hoe daar uiteindelijk het volk weer tot de conclusie kwam en openlijk beleed, de Heere is God, en daarmee alle Baalpriesters gedood heeft. Het is niet voor het eerst dat God zijn volk tot de orde riep. En nu komt Joël en God gaat het opnieuw doen. En hij zegt, ja, er is maar één remedie om aan die tuchtiging van mij te ontkomen. Bekeren. En dat doe je met vasten en geween. Daar had hij al in hoofdstuk 1 voor opgeroepen. U moet het maar eens thuis rustig nalezen. Ik heb het allemaal even opgeschreven. Maar hij zegt, het is niet een kwestie van een buitenkantje. Vers 13, scheur uw hart en niet uw kleren. En u weet hoe de mensen in Israël in het Oude Testament, maar sommigen ook nog in het Nieuwe Testament, als er iets ergs was waarmee zij vooral hun verdriet kenbaar wilden maken, dan scheurden zij hun kleren. En God zegt, daar koop ik helemaal niks voor. Ik heb niks aan die buitenkantjes. Ik heb iets aan een gescheurd hart. Maak je klein voor mij. Want hij is genadig en barmhartig, in midden van vers 13. Geduldig en rijk aan goede tierenheid. En hij heeft berouw over het kwaad. Wist je dat dit een van de mooiste namen was van God in het Oude Testament? En dat God zelf die naam heeft geïntroduceerd op het moment dat het volk, net verlost uit Egypte, aan de voet van de Sinaï moet wachten totdat Mozes terug is om de wet van God te ontvangen. En bijvoorbeeld zeiden ze al tegen Mozes, maakt niet uit wat de Heere God van ons vraagt, alles wat hij zegt, dat gaan we doen. Ze hebben bij wijze van spreken blind getekend bij het kruisje. En als Mozes wegblijft, dan zeggen ze tegen Aaron, maak voor ons maar een gouden kalf. Want met Mozes komt het helemaal niet goed. Wij gaan een eigen god bouwen en we gaan een feestje bouwen. En zo kwam daar ineens een gouden kalf. Ja, zegt Aaron, als later Mozes hem ter verantwoording roept, wat heb je nou gedaan? Ja, ze brachten mij hun gouden sieraden. En die heb ik in het vuur geworpen en toen kwam er een kalf uit. Nou ja, zo simpel ligt het natuurlijk niet. Dus Mozes, die was wit heet, heeft dat kalf vermalen, moest het zelf opdrinken. U kent dat verhaal. En God wilde met één armbeweging een einde maken aan dat volk. En Mozes is op de knieën gegaan. Nee, Heere God, niet doen. Want de heidenvolken zullen zeggen, hij kon ze wel uit Egypte verlossen. Maar hij kon ze niet in het land brengen. Heere God, doe dat niet om uw naam. En uiteindelijk laat God zich verbidden. En hij zegt tegen Mozes, Mozes, straks ga jij mij voorbij. Of ik ga jou voorbij onder het uitroepen van mijn naam. En dan komt daar in Exodus 34, vers 6, dat prachtige vers, waarin de Heere God aan Mozes voorbij gaat en dat doet onder uitroepen van zijn naam. En dat is deze naam. De Heere God roept zijn eigen naam uit en hij zegt, de Heere is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid. En sinds dat moment is dat de naam waarmee God altijd zijn volk tegemoet wil komen. Ook nu, zegt Joël. Net als toen bij het gouden kalf. Je hoeft je alleen maar te bekeren en klein te maken. En dan komt God weer met die bekende naam in actie. En zo leer je weer opnieuw iets van de barmhartigheid van God kennen. Vers 15, blaas de bezuin en kondig een vastentijd af. Roep een bijzondere samenkomst uit. Ja, dat is wel wat met dat geblaas op de shofar. En dat vasten, dat gaat niet altijd bij elkaar komen. Er is eigenlijk maar één moment waarvan ik weet dat komt het prachtig bij elkaar. En dat is in Leviticus 25, daar wordt het sabbatjaar beschreven. Het zevende jaar van alle jaren, dan mag je niet zaaien, dan moet je dus van het jaar daarvoor eten. En na 50 jaren, dan komt er een jubeljaar. Dan is er net weer een sabbatjaar geweest, dat is het 49ste, en dan komt het 50ste jaar. En dan is er weer verboden om te zaaien en te oogsten. Dan moet je weer eten van de opbrengst die het land vanzelf geeft. Want dat jubeljaar is gegeven door de Heere God om alle openstaande schulden af te werken. Er waren mensen in Israël die zich verarmd hadden, zichzelf of hun bezit moesten verkopen. In het jubeljaar mocht alles weer teruggegeven worden. En dan lees je bij de instelling van het jubeljaar in vers 9. Op de verzoendag moet u de bazuin, de shofar, in heel uw land laten klinken. Weet u wat God hier bij Joël laat weten? Joël zegt tegen mijn volk, ze moeten een soort grote verzoendag organiseren. Nee, het is geen grote verzoendag, daar is een vastgestelde dag in het jaar voor. Maar doe er even één tussendoor. Eén waar een heel speciaal etiket aan hangt. Een verzoendag waarop alle schulden worden kwijtgescholden. Ziet u de genade van God al komen? Het volk staat gigantisch bij God in de krijt. God is enorm tekortgekomen aan zijn offers. Het volk heeft zich te goed gedaan aan alles wat er maar te eten en te drinken viel. En God zegt, als jullie zo'n verzoendag met elkaar organiseren en je gaat bij het altaar staan, de plek waarop je dat offer mag gaan brengen, dan ga ik al die schulden kwijtschelden. Dat is nog eens een keer een genadig en een barmhartig God. En zo zegt vers 17 dus, dat vers hebben we net al even gehad. Laat de priesters, de dienaren van de Heere, wenen tussen de voorhal en het altaar. En laten ze zeggen, ontzie uw volk, Heere. Geef uw erfelijk bezit niet over aan smaad, zodat de heidenvolkeren over hen zouden heersen. Waarom zouden zij onder de volkeren zeggen, waar is hun God? Precies dezelfde reden die Mozes gaf toen bij het gouden kalf. Heere God, wilt u alsjeblieft het volk in leven laten, Anders zouden ze de heidenvolkeren zeggen, hij kon het wel verlossen, maar niet in het land brengen. En precies zegt God hier ook zelf al tegen Joël, je gaat maar een verzoendag organiseren. En ik zal dan een extra jubeljaar inlassen, zodat al openstaande schulden kwijtgescholden worden. En dan vers 18. Toen nam de Heere het op voor zijn land. En hij spaarde zijn volk. Ziet u hoe dat er staat? Er staat niet, als dat gebeurt, zal de Heere het voor zijn land opnemen. En zal hij zijn volk sparen? Nee, staat in de verleden tijd. Alsof de Heere bij voorbaat al de garantie geeft van, als jullie dit doen, dan ga ik zwart op wit het opnemen voor mijn land en mijn volk sparen. Als daar een offer wordt gebracht op het altaar, en jullie zijn daar klein, allemaal, het hele volk daar bij elkaar, dan ga ik jullie sparen. U weet nog wat Paulus schrijft in Romeinen 8. Zou God, die zelfs zijn zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven, ons met hem ook niet alle dingen schenken. Alsof wij een vader hebben van dit niveau, dan staan wij, als wij als gemeente of persoonlijk weer eens helemaal droog staan, weer helemaal kaal staan, geen blijdschap, geen werking van de Heilige Geest in ons, geen vrucht, geen aanbidding voor onze Vader, en wij staan weer bij het kruis van de Heer Jezus, dan kijkt God naar het offeren van zijn Zoon. En dan zegt hij, ik heb hem niet gespaard, maar hem voor jullie allen overgegeven. En als jullie je dan weer klein maken voor mij, jullie komen het als kinderen bij mij, dan ga ik met hem jullie alle dingen schenken. En dan komen die vruchten er weer vanzelf, de blijdschap, de olie, de werking van de Heilige Geest, waardoor wij, zegt Paulus eerder in Romeinen 8, Abba, Vader zeggen. Dat zeggen wij door de Geest die in ons is. U hoort het aan het bidden van uw broeder of zuster. Misschien wel aan het bidden van uzelf. Hoe de Heilige Geest werkzaam is. Is uw bidden het vertrouwde spreken met uw Vader? Of spreekt u met een grote God? Mag allemaal. Maar het kan wel een tikkeltje vertrouwder. Het kan wel een tikkeltje intiemer. Johannes schrijft in zijn eerste brief in hoofdstuk 1, onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Als het even weg is, als die gemeenschap door een of ander iets is onderbroken, dan geeft Joël weer de route aan. Ga naar het altaar, maak je klein. En God nam het op voor zijn volk. En God doet wat hij altijd doet. Vers 19. De Heer antwoordde en zei tegen zijn volk, zie, ik zend het koren, de nieuwe wijn en de olie, zodat u ermee verzadigd wordt. Ja, niet alleen de koren, niet alleen de nieuwe wijn, maar ook de olie. Zie je hoe belangrijk de olie is in het leven van God? Dat wordt nog eens een keer in vers 24 herhaald. Maar niet nadat er in vers 23 ook iets heel merkwaardigs staat. En u, kinderen van Sion, verheugt u en wees blij in de Heer uw God, want hij zal u geven de leraar der gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen in de eerste maand. Wel, dat staat er alleen in de HSV of in de Oude Statenvertaling. Andere vertalingen die hebben hier in plaats van de leraar tot gerechtigheid vertaald wat er eigenlijk ook hoort te staan, een vroege regen in de juiste maat. en rechte maat. Een vroege regen. En daar wordt aan toegevoegd, die zal op u neerdalen. Vroege regen en late regen in het eerst. Er staat in de schuine letters maand achter, men staat helemaal geen woord bij. Er staat eigenlijk in het eerst. Alsof God zegt, we gaan even een nieuw begin maken. Een nieuw begin waarvan? Wel, we gaan eens even die maanden van Israël op een rijtje zetten. 12 maanden, net als bij ons. Alleen de maanden lopen niet helemaal parallel met onze maanden. Want wij lopen, als het gaat om de eerste maand, die loopt bij ons van half maart tot half april. Tot en met de 12e maand, van half februari tot half maart. In Israël is de eerste maand, denk even de uittocht uit Egypte, bij de viering van de Pascha zegt God tegen Mozes, deze maand zal u de eerste van de maanden zijn. Dat is de maand Abib. Dan kijken we dus niet naar Rosh Hashanah, dat is het Joodse burgerlijke nieuwjaar. Dat is ergens tussen september, oktober. Nee, we kijken nu naar het godsdienstige, het religieuze jaarindeling. En die jaarindeling die begint dus bij Pascha op de eerste maand, de maand Abib, is begonnen toen Israël uit Egypte werd geleid. En die valt samen met het feest van de eerstelingen, de week daarna. En dat zijn de eerstelingen van de gerstenoogst. En u weet, de eersteling is de eerste opbrengst waarvan God zegt, als de oogst binnengehaald wordt, dan wil ik de eerste deel daarvan hebben. Dus dat offer van de eerstelingen is voor de Heere God. Dat is de gerstenoogst. De 3e maand is de maand Sivan. 7 weken later, het wekenfeest genoemd, dan wordt er weer een oogst binnengehaald en dan worden er weer eerstelingen aangeboden, geboden, die 2 broden, u kent dat vast uit Leviticus 25. En dat zijn de eerstelingen van de tarweoogst. In de 6e maand is de wijnoogst binnen te halen en dan de 7e maand. De 7e maand is de maand Etanim. En net als de 1e maand, maar vooral de 7e maand, is de grote feestmaand van Israël. Notabene 3 feesten in 1 maand. Het begint natuurlijk met het feest van het geklank, maar dan de grote verzoendag en na de grote verzoendag het loofhuttenfeest. En als het loofhuttenfeest 7 dagen heeft geduurd, dan heeft het volk daarmee zijn dankbaarheid getoond dat alle oogsten weer binnen zijn gehaald. Dat is ook het enige feest waarop Israël een verplichting kreeg. Een hele leuke verplichting. U zult 7 dagen blij zijn. Klinkt als niet zo heel moeilijk. Ik weet het niet. U zou het eens kunnen proberen. Maar bij het loofhuttenfeest, dan zei God echt, ik heb verder niks te schaften met enige excuus. Geen excuus. Altijd die 7 dagen blij zijn. Gewoon een wet, een inzetting. Een hele mooie inzetting. 7 dagen echt blij zijn. Alles wat er binnen viel te halen, dat was een reden tot dankbaarheid. En als afsluiting daarvan werd het loofhuttenfeest gevierd. Want ja, zegt God, zo zijn jullie ooit een keer begonnen, toen jullie uit Egypte kwamen. Toen heb ik jullie in loofhutten doen wonen. En elke keer als je in het land dan de oogsten hebt binnengehaald, denk je terug aan hoe je ooit bent begonnen. En zeg je tegen de Heere God, Heer, hoe groot bent u? Daags na de loofhuttenfeest ga je op de 8e dag... De 8e is altijd een begin, een nieuw begin. Ga je weer bidden voor de nieuwe regen. De vroege regen. Want ja, het land begint weer klaargemaakt te worden voor de eerstvolgende oogst. Daar begin je met zaaien. En dan wil je goed zaaien, dan zul je ook de bodem daar een beetje klaar voor moeten maken. En het is prettig als dat samengaat met de vroege regen. Dus er werd al om gebeden vlak na het Loofhuttenfeest. En in de 12e maand nog een keer de late regen. Want als het gewas is gegroeid en de oogst komen eraan, dan is het altijd wel prettig als de late regen zorgt voor een groeispurt, zodat later in de eerste maand de oogst kan worden binnengehaald. Dus kort na de vroege regen hebben we de zaaitijd en na de late regen hebben we dan de oogsttijd. Nog even terug naar ons overzichtje. Als Joël het dus heeft over de vroege regen op de juiste maat, waar heeft hij het dan over? Dan heeft hij het erover dat Israël als volk zich klein gemaakt heeft voor de Heer. Dat er een werk van Gods geest bezig is in dat volk weer bij de Heer terug te doen komen. Bij het altaar. Zoals Joël heeft opgeroepen. En dat is dan, als wij weg zijn gehaald bij de opname, dat daarna er in Israël een enorm werk gaat beginnen. U leest het maar eens na in de profeet Ezechiël, hoe hij eerst een dal van dorre doodsbeenderen ziet, die bij elkaar worden gevoegd. Er komt vlees over, er komt een velletje over en er ligt een lichaam. Nou, je zou enig herkenning kunnen zien als je nu naar Israël kijkt. Sinds 1948 ligt er wel weer een herkenbaar lichaam in Kanaan. Dat heet dan Israël. Maar Ezechiël merkt, het is toch zo dood als wat. En dat merken wij vandaag ook. Er zijn Messias beleidende Joden, maar het volk als geheel is dood. Maar daarna hoort Ezechiël de stem van de Heere God. Mensenkind, let eens even op wat er gaat gebeuren. De geest komt erin. En dan gaat dat lichaam in beweging komen, gaat op zijn voeten staan. En dan zegt God tegen Ezechiël, en dat is mijn volk Israël. En dat gaat beginnen. Als wij er niet meer zijn, dan komt er in Israël een geweldige opwekking. Je zou kunnen spreken van een vroege regen, een soort zaaitijd. Nou, lees eens even mee wat God daarover zegt in dezelfde hoofdstuk 2, in vers 28. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouderen zullen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde. Bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Voor die dag van de Heere komt, die grote onzagwekkende. Het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heere aanroepen zal behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn zoals de Heere gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heere roepen zal. Waar Joël over schrijft in deze versen is inderdaad dat machtig werk van de geest van God. Die olie, weet u wel, van die olijfboom, die weer rijkelijk gaat stromen in Israël als de zaaitijd is aangebroken. En dat er vlak voordat de Heer Jezus terug gaat komen, er ook een late regen zal zijn, een oogsttijd kun je zo zeggen, waarvan Joël hier beschrijft hoe de geest wordt uitgestort op alle vlees. Dat is magnifiek. Niet alleen maar op gelovigen, maar op alle mensen die er op dat moment zullen zijn. En ouderen en jongeren, ze zullen hele bijzondere ervaringen gaan opdoen. Het moment waarop ook een profeet als Zacharia spreekt in hoofdstuk 12 vers 10, die het ook heeft over die dag waarop de Messias komt. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitstorten de geest van de genade en van de gebeden. En dan voegt hij eraan toe en zij zullen zien op mij die zij doorstoken hebben. Ja, dat is het moment waar God met Israël naartoe op weg is. Als God dat volk klaar gaat maken om hun Messias weer te gaan zien voor de tweede keer. En als zij dan zullen zien op hem die zij doorstoken hebben, zegt het Nieuwe Testament, dan zegt Zacharia, ze zullen zien op mij die zij doorstoken hebben. De Messias is de Heere zelf, de Ik Ben. Zo kwam hij de eerste keer geboren in een stal en we volgen hem door de evangeliën op weg naar het kruis, doorstoken door de speer van een Romeinse soldaat. Maar als hij straks terugkomt en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, dan zal elk oog hem zien. Alle stammen van het land zullen weeklagen, zegt Openbaring 1. En ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Ja, dat gaat niet zomaar met een druk op de knop. Nee, zegt Zacharia. Nee, zegt Joël. Dat komt omdat de geest wordt uitgestort. Het volk Israël wordt bij wijze van spreken drijfnat van de olie. En dan krijgen zij oog voor hun Messias die zij gaan ontmoeten. Dat is in korte lijnen wat Joël heeft te vertellen. En dan voelt u wel aan dat zijn boodschap een boodschap was voor toen, maar ook met een hele diepe en verstrekkende lijn naar de nabije toekomst, die nog steeds toekomstig is. Maar het bijzondere is dat dezezelfde woorden van Joël aangehaald worden in Handelingen 2. Als Petrus op de Pinksterdag laat weten wat er is gebeurd. Als die 120 daar in die bovenzaal bij elkaar zijn. En de geest wordt uitgestort. En al die andere bezoekers in Jeruzalem, die uit alle delen van de wereld horen wat daar gebeurt, dan horen zij één ding. En dat is dat deze 120 God loven ieder in hun eigen taal. De taal die gesproken werd in die gebieden waar zij vandaan kwamen. Zij hoorden God loven in hun eigen taal. Dat is wat spreken in talen doet. Het overtuigt ongelovigen, zegt 1 Korinthe 14. En dat werd in Handelingen 2 even getoond. En Petrus, die ziet al die verbaasde gezichten. En hij zegt, ho even. En hij gaat in Handelingen 2 een toespraak houden. Magnifiek. Dan denk je, een visserman die daar even als woordvoerder van de 12 apostelen een toespraak houdt, die had hem nog kort daarvoor verloochend. Ik ken deze mens niet. Ik weet niet waar je het over hebt. Helemaal hersteld. Dat is wat het herstellende werk doet in de ziel van iemand als Petrus. En ook in onze ziel, als er iets is wat gerepareerd moet worden, dan laat Petrus er even horen wat er gebeurt. Is daar als de Heilige Geest wordt uitgestort. En hij zegt, mensen, wij zijn niet dronken. Dit is wat Joël al had voorspeld. O, hebben wij dan een wonderteken gezien op de Pinksterdag aan de hemel en aan de aarde, bloed en vuur en rookzuilen, de zon verandert in duisternis, de maan in bloed? Nee, dat is niet de bedoeling. Dat komt allemaal nog. Petrus zegt, als hij dit citeert in Handelingen 2, in de laatste dagen gaat dit gebeuren. En dat is wat Joël doet. Maar hij zegt, één punt daarvan is dat wat je vandaag hebt gezien. Dat er namelijk door de Heilige Geest mensen zoals wij iets wonderlijks is gebeurd. Wij zijn gedoopt in de Heilige Geest. Dit is wat je hebt gezien. En daar had Joël het over gehad. Dat wat wij nu meemaken is iets wat straks in de toekomst nog een keer herhaald gaat worden. Nog even terug, tenslotte, naar het overzicht van die kalender die wat Israël betreft zo opgehangen wordt aan de oogsten en aan de zon en aan de maanstanden. Er is, voor zover ik weet, in het Nieuwe Testament maar één keer sprake van een loofhuttenfeest. En dat is in Johannes 7, vers 37. Als iedereen bezig is met de vraag, zal hij ook optrekken naar Jeruzalem? Die Jezus van Nazareth. Nou ja, het is feest in Jeruzalem. En zijn broers zeiden even tegen hem van, nou, als jij bekend wil worden, moet je naar Jeruzalem gaan, want daar komen de mensen bij elkaar. Ook zijn broers geloofden niet in hem. En de Heer die maakt zijn eigen koers, die luistert niet nog naar de een, nog naar de ander. Hij wacht rustig af. En als het loofhuttenfeest in Jeruzalem gaande is, dan komt hij op de achtste dag, op de laatste dag, zegt Johannes 7, vers 37. Lees je dat maar eens even mee in Johannes 7, vers 37. Op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. U weet, die laatste dag, de achtste dag, de grote dag, de dag van een nieuw begin, waarin werd gebeden om regen voor het nieuwe komende seizoen, staat ineens daar de Heer Jezus, die iedereen zocht, frank en vrij op het tempelplein deze woorden te spreken aan al die feestende menigte. Met deze vraag: als je werkelijk regen wilt, als je dorst hebt, dan kom je naar mij. En dan drink je. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dan kom je bij mij en dan geloof je in mij zoals de schrift zegt. Je gelooft niet in mij zoals anderen over mij praten. Dat heeft totaal geen zin. Die mensen zijn er vandaag ook met bosjes die van alles over de Heer Jezus weten te vertellen. Behalve dat wat de schrift zegt. God en mens in één persoon. Als je gelooft wat de schrift zegt en je komt zo tot mij, dan moet je eens kijken wat er gaat gebeuren. Dan gaan die stromen niet alleen maar in jou komen, maar die worden stromen die uit jou gaan komen naar ieder die het maar in jouw omgeving wil zien. Kortom, jij wordt daar vol van, maar ook jouw omgeving maakt er kennis mee wat het betekent om een gelovige te zijn. Om eeuwig leven te ontvangen, want dat is hetgene waar hij hierover spreekt. Het leven van de Heilige Geest, zegt Johannes er eventjes bij in vers 39. En dit zei hij over de Geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. En als de Heer Jezus verheerlijkt is, hij is teruggegaan naar zijn Vader, dan komt de Heilige Geest. En dat is wat Petrus vertelt tot de Pinksterdag. En dan zie je vanaf de Pinksterdag in die 120, maar ook in die 12 apostelen, dat stromen gaan stromen door het hele boek de Handelingen heen. En we hebben een Nieuw Testament vol met brieven die stromen van levend water laten gaan naar u en mij vandaag. Heerlijk. om het op te drinken. Dat je denkt, heerlijk, dank u voor de olie, voor de zalving van de Heilige Geest. En dat wij ook vandaag in 2025 nog net zo doortrokken kunnen zijn tot in onze diepste vezels van de olie van de Heilige Geest. En dat er nog net zo die blijdschap en die pastorale zorg en al die prachtige vruchten van alle bomen waar Israël zo heerlijk van kon genieten, die ons allemaal iets vertellen over ons gemeenschappelijk leven als gelovigen en ons individueel functioneren naar elkaar toe. Dat is wat de Heer wilde vertellen in Leviticus, in Johannes 7. En dan krijg je in de maand Sivan het Pinksterfeest, waarin Handelingen 2 dit geweldige begon. De uitstorting van de Heilige Geest. En die woont nog steeds in u en mij persoonlijk.